Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingoal. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.
Van Aert andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt wellicht.
Als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders bent je lafaard. Ik heb mij eraan gehouden.
Voilà, Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit een moment waar je naar uitgekeken hebt?
Ja, toch wel, ja.
Je hebt er zin in?
Ja, zeker.
Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van De Schuine Kant. We zijn inmiddels om en nabij half december. Sinterklaas is het land uit en overal hangen de kerstlichtjes al wel in de boom, voor het raam of in de straat. Dat betekent ook dat het veldritseizoen echt begonnen is. Iedereen er weer is en we ons kunnen gaan opmaken voor een drukke kerstperiode. En zo ook langzaam werken richting het WK. Dat betekent dus dat er genoeg te bespreken is. En wij gedrieën elkaar ook weer gevonden hebben. Wederom op afstand, net als in de vorige periode. Wouter, ik zie bij jou op het scherm voor me een herkenbare boekenkast. Betekent dit dat je gewoon thuis aan de keukentafel zit?
Ja, lekker, zeker. Weer van op afstand natuurlijk. Maar dat werkt redelijk toch de vorige keer. Dus dat doen we gewoon nog een keertje zo.
Zeker. Hoe heb jij eerder vandaag gekeken naar de wedstrijden?
Nou, ik heb de vrouwenwedstrijd heb ik in de trein zitten kijken. Want ik was onderweg vanuit iets. En de mannenwedstrijd, daar ben ik gewoon lekker voor op de bank gaan nestelen. En ja, heerlijk. Genoten. Ja.
Het is heerlijk weer om jezelf op de bank te nesten buiten rond het vriespunt zo'n beetje. Andries, waar jij de vorige keer zat, was het allesbehalve rond het vriespunt. Zit je daar nog steeds en geniet je van een klein zonnetje? Of misschien een korte broek in de avond?
Nou, op de valreep meld ik me bij jullie wat betreft die vriestemperaturen. Want ik ben nog wel in Spanje, vandaar dat we deze setting opnemen. Maar ik ben verplaatst naar een wat bergachtiger gedeelte. Vandaag was het hier ook niet warm, jongens. Ik zit een beetje in een bergachtig gebied. De mist hing over de bergen en zo waar heb ik een paar sneeuwvlokken getoucheerd. Oh,
kijk, dan had je bijna kunnen zijn waar ik het hele weekend was, op de kerstmarkt in Keulen. Daar viel de sneeuw ook uit de lucht vanochtend vroeg. Dus ik dacht, dit is dan na de braadworst en de glühwein het laatste stukje wat hier nog bij hoorde.
Ik heb wel eens over nagedacht, is een kerstmarkt niet de perfecte setting ook om een cross omheen te laten plaatsvinden? Je hebt natuurlijk al die eetkraampjes, je hebt de glühwein, leg er eventjes een gekke kronkel omheen en je hebt een nog groter spektakel.
Echt, qua setting zou je er niets meer aan hoeven te doen. Het is echt, precies de setting die je eigenlijk bij een veldrit wilt. Het is er allemaal toch al, de kneuterigheid van de kerststerren, de heerlijke braadworst, de glühwein. Nou, een paar crossers eromheen, inderdaad. Het zou perfect kloppen. Dus als jij een kerstmarkt kan vinden aan een mooi veldje, dan zijn we daar misschien wel volgend jaar.
Oh, ik dacht dat je ging zeggen als je een kerstmarkt in Spanje kan vinden, want die hebben ze hier ook, maar dat is een heel andere setting. Ik dacht, oh leuk, weet je, toch een beetje in de kerststemming komen. Maar ja, ik weet niet hoe ze dat hier bedacht hebben, maar Navidad is toch anders dan kerst.
Toch wat anders. Tijd dus voor een nieuwe aflevering van De Schuine Kant, want de grote drie. Het trio is compleet, tenminste. We moeten misschien meteen een kanttekening bij maken, want kunnen we daar echt van spreken, de grote drie? Daarover later meer. Zometeen nemen we natuurlijk even het nieuws door van de afgelopen periode. En we kijken terug op de cross in Dublin en ook nog even naar die in Antwerpen van vorige week. En er zit een drukke periode aan te komen tussen kerst en nieuwjaar. Dus aan het eind van deze aflevering nog even een kleine vooruitblik. Maar laten we beginnen bij dat nieuws. Andries, wat is jou het meest opgevallen in de afgelopen periode?
Ik moest wel eventjes een beetje erin duiken. Want het veldritnieuws, dat gaat best wel hard nu. Omdat we midden in dat seizoen zitten. En als die grote drie er weer zijn, dan gaat het alleen maar over Van der Poel. En over trainingskampen en over van alles en nog wat. Balkjes, zullen we het zeker zo meteen ook nog wel over hebben. Want dat is toch altijd wel weer een factor als je je eerste cross gaat rijden. Maar wat me ook opviel was dat Dylan Groenewegen ook wel eens een veldrit rijdt in zijn off-season. En dat deed hij. En hij kwam daarbij ook in het nieuws, want hij werd daar verslagen door een heel groot talent. Een 15-jarige. En ik vroeg meteen af, Wouter, is dit, want dit gebeurt een beetje onder de rook van Amsterdam. Heb jij dit gevolgd?
Nee, nou ja, ik kreeg dit ook mee via de sociale kanalen. En ik dacht wel, verdorie, als ik dit had geweten, dan was ik daar wel een kijkje gaan nemen. Ik kom wel eens in die fietsenzaak van Gerry, de vader van Dylan. En ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar ja, helaas, ik heb het ook gemist. Dus wie weet komt er nog een vervolg.
We moeten eventjes eren wie eren toekomt. Hè. Het gaat al om Michiel Mauris. Dat is dus een 15-jarig talent. Nederlands kampioen bij de nieuwelingen. Ja, dat is natuurlijk de lekkerste manier voor zo'n jongen om in het nieuws te komen. Als je Dylan Groenewegen klopt. Ook al is het in een veldrit. Ja, volgens mij zijn Groenewegen ook zoiets van, dit is de nieuwe Van der Poel. Het is prachtig waarschijnlijk, maar ook meteen een groot
hij
stempel.
Hij hoopte het toch?
Ja, dat klopt.
Hij hoopte het vooral om zijn eigen ego niet dusdanig gekrenkt te zien worden.
Nee, hij geeft hem eens ongelijk. Ik bedoel, deze jongen, als je Groenewegen verslaat, het is toch ontzettend powerhouse. Dus die zou je zeggen, die kan best een stukje op de limiet rijden. Als jij 15 jaar bent en je verslaat deze gast, dat doe je het echt niet slecht. En dan kan er wel eens een mooie carrière voor je klaar liggen.
Nee, zeker. En ik vond het wel leuk dat Groenewegen dus ook dan in de winter af en toe de crossfiets pakt. Ik deed laatst eens mee aan die cross in Utrecht. Daar deed ook Bart Lemmen mee. Is ook een prof die gaat volgend jaar voor Human Powered Health rijden. Maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk voor elke profrenner toch wel leuk om even één of twee crossjes mee te pakken in de winter.
Ja, denk ik ook wel. Het is ook al puur vermaak. Een beetje de balans op de fiets blijven oefenen in de winter. Want anders zijn het toch alleen maar lange, saaie duurtrainingen en krachttrainingen die je om deze tijd doet. Dus om dan een keer zo'n cross mee te fietsen, ik geef ze groot gelijk. Toch?
Hey, ja. En dat podium was echt fantastisch, want Groenewegen die stond dus op plek 2. En dan had je dus die kleine Mauris en die andere Mauris, want zijn broer stond ook op het podium. Dat is toch, die familiefoto moet toch ergens boven de open haard?
Ik denk zelfs dat Groenewegen, weet je, het is natuurlijk een kampioen in alles en hij wil winnen, maar dat hij er best wel van kan genieten om nu geflankeerd te worden door twee broers. Ik zou er als ik hem was lekker tussenin gaan staan en zeggen, jongens, ik heb een mooie dag gehad en jullie hopelijk ook. Wat ook nog opviel is dat Thibaut Nijs, die staat aan de kant met rugproblemen. Is ook zeker niet de eerste crosser die aan de kant staat met rugproblemen. Wat is hier aan de hand? Wat hebben we toch met al deze gasten en rugproblemen? Of is het toeval, Wouter?
Nee, dat is denk ik inherent aan de veldritsport. Hè? Aan de manier waarop je op die fiets zit. De manier waarop je continu aan je fiets moet sleuren en trekken. Ik bedoel, ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar je zag natuurlijk vandaag ook weer, daar komen we zo over te spreken, die cross. Maar je ziet dat ze zoveel power moeten leveren zittend vanuit die onderrug. En ik denk dat gewoon best wel onderschat wordt, hoe zwaar dat is. En ik denk ook wel dat het best wel een probleempje al kan zijn als Thibaut Nijs dit al op deze leeftijd heeft.
Ja, ik vond het wel interessant dat Niels Albert, die had het erover dat hij een trend ziet met de parcoursen van tegenwoordig. Hij zegt, ja, er zitten eigenlijk, hoe vaak zie je nou echt een goed lopende bocht in een cross? Het is zoveel draaien en keren geworden, dus veel meer nog dat gekronkel.
Nou, vandaag ook weer. Zoveel van die hele trage, nauwe bocht. En dan moet je inderdaad zo snoeihard moet je weer op die pedalen vanuit het zadel.
Als Albert dat zegt, hè, ik bedoel, dat is een man die wel een mening heeft hoor. Dus misschien roept hij het eventjes omdat hij ook weer iets moet roepen in zijn wekelijkse column. Maar het valt wel op, want Nijs, de gebroeders Van der Poel en natuurlijk ook Izebiet. Dus ja, en dan is zo'n crossseizoen nog best wel lang.
Er is in die zin toch ook vaker gezegd dat, en wij hebben het volgens mij hier ook wel eerder over gehad, dat de korte, de rammende crossen, dat zijn er meer geworden. En de crossen waarbij je ook lange stukken hard kan doortrekken, wat voor sommige crossers ook nadeliger was, dat zijn er echt wel minder geworden. Het lijkt compacter te moeten, misschien langer bij elkaar te moeten blijven of meer speling te moeten. En daar lijkt, zoals je... Nou, we gaan het zo meteen hebben over de wedstrijd van vandaag. Maar een korte, compacte cross met veel bochten, dus zwaar voor de rug, die lijkt daar aan bij te dragen. Maar die, Nou, lijkt nu misschien ook wel zijn tol te eisen in een aantal namen die je net al noemde, Andries.
Ja, en dan dus met name de Thibaut Nys die nu in de aandacht staat. Want ja, we hebben het vaker over hem gehad dit jaar. Dit zou zijn laatste volledige crosswinter zijn. Het is een beetje wikken en wegen, hè, als we de balans op moeten maken. Want als je zegt van ik ga minder crossen, want het staat straks meer in dienst van het wegseizoen. Dan is dit ook een veeg teken. Hè, als je ziet dat Van der Poel vorig jaar een deel van zijn voorjaar heeft moeten missen door die rugproblemen. Dat is natuurlijk ook geen goede reclame voor het veldrijden als je het moet combineren.
Nee, zeker niet. Ik zou als je het seizoen van Thibaut Nys nu ziet, vraag ik me af of dat hij ook zijn opmerking, belofte, hoe je het wilt noemen, na gaat komen. En uiteindelijk misschien toch nog wel een volgend volledig seizoen of semi-volledig seizoen gaat draaien. Kijk, hij stopt natuurlijk niet, maar ja, je wilt ook een beetje, je wilt er met een goed gevoel uitgaan. En dat wil nu nog niet echt.
Nou, ik denk dat het veel zegt over de wielersport in het algemeen en de cross in het bijzonder. De sport zou iets meer voor zijn grote iconen moeten zorgen. Hè, dat die het qua belasting gewoon goed aankunnen. Want ja, niemand is erbij gebaat als die gasten roofbouw op zichzelf plegen. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk gewoon het spektakel moeten verzorgen.
Ja. Daarom gaan ze er af en toe even tussenuit natuurlijk. Gaan ze lekker op trainingskamp, lekker naar de zon.
Precies. Ja. Daar zijn er best wel veel nu toch? Van ploegen die hebben gedacht, nou weet je wat, dit is het goede moment. We lassen even, of gasten zelf die dachten, we lassen even een breakie in. We slaan Dublin bijvoorbeeld over en dan gaan we direct daarna door naar Val di Sole in Italië.
Of NN, hè? Want de jongens van Paul Sauze, van Toerenhout en Isebiet, die waren dus op trainingskamp. En die zijn dan vanuit Alicante volgens mij naar Dublin gevlogen, eventjes op en neer. En toen hadden ze ook nog eens 7 uur vertraging. Ja, dat is dan precies wat je niet kan gebruiken natuurlijk. We gaan het zo wel vast over hebben of dat dan invloed heeft gehad op hun race. Maar volgens mij Van der Poel deze winter, nou, wanneer is die begonnen? 2 weken geleden, heeft hij zelfs 2 breaks. Dus nu en nog ergens eind januari.
Hij doseert enorm natuurlijk, omdat hij weet dat hij wil en het WK rijden, maar hij wil ook in het voorjaar goed zijn en weer waarschijnlijk in de zomer nog een grote ronde rijden. Dan moet je dit doseren en je crossen uitkiezen. En hij heeft denk ik vorig jaar ook met zijn rugproblemen gezien dat hij, als hij in Spanje zit, dat hij daar best wel het plezier kan behouden met wat langere trainingen, nou, misschien ook wel lekker weer. Toch een beetje spelen, misschien in het zand, weet je wel. Ja, de cross in Benidorm komt eraan, wie weet wat hij daarvoor in petto heeft. Dus dat opgeteld, doet hij gewoon dit op een andere manier.
Ja, dat is volstrekt logisch. Hele logische keuze. En ook, hij heeft natuurlijk ook niks, geen enkel belang bij de regelmatigheidsklassementen. Dus ja.
Maar wat vinden jullie dan van bijvoorbeeld Isebiet en Ventura, die dus niet echt kiezen? Die gaan en nu op stage, maar die willen dan toch die cross in Dublin meepikken, ook voor dat klassement. Ja, dat is misschien dan wel weer heel erg een vorm van roofbouw. Dat reizen is ook niet gemakkelijk.
Nou ja, waarschijnlijk hadden ze deze reis, waar ze uiteindelijk 7 uur vertraging hadden, heel efficiënt gepland, waardoor die niet al te veel impact zou hebben. En dan neem je dit risico wel op de koop toe. Wat Wouter terecht zegt, zij moeten voor die regelmatigheidsklassementen rijden. Dus je moet naar deze cross. En als je dan toch ergens nog een beetje zon op wilt doen of in een andere omgeving wilt trainen, ja, dan moet je kiezen. En dat kunnen ze niet. Dus doe je het maar allebei.
Ik zag vandaag ook beelden van Bora vanaf Mallorca. Volgens mij die zeiden weet je wel, groetjes vanaf Mallorca in december. Was het ook gewoon heel slecht weer. Dus het is niet altijd een voordeel. En nog één dingetje over dat reizen. Want Jens Adams die reed als een van de weinigen een dubbel weekend. Dus die is ook pas na de cross van zaterdag in Essen afgereisd naar Dublin. En die zei ook van ja, het kan net. Ik heb 2 fietsen staan in Dublin, dus waar veel crossers dus met 3 afreizen. Dus het moet niet heel slecht liggen het parcours, anders dan rijd ik mezelf klem wat dat betreft. Ja, die belangen, soms is het toch voor sommige crossers wat minder evident om te kiezen. Die gaan dan toch alles meegraaien.
Jens Adams klopt wel gewoon Isebiet, hè, voor de 6e plaats vandaag, dus zo slecht is het hem niet afgegaan.
En wat ik me nog staan te bedenken is dat een aantal gasten die hier rijden natuurlijk ook relatief makkelijk kunnen aansluiten bij een groter wegteam, wat nu zijn hele kampement heeft opgeslagen in ongeveer heel Zuid-Spanje. Dus als je het op zo'n manier kan doen, dan is het ook wel redelijk makkelijk in- en uitstappen. Want het is niet een organisatie van 5-6 mensen. Er staat daar gewoon een organisatie van 40-50 man. Die een half hotel hebben afgehuurd in sommige gevallen. Ja, dan is dat misschien redelijk makkelijk om hier gebruik van te maken. Nou, zullen we doorgaan naar een kleine rectificatie misschien die wij moeten doen. Want wij hebben hier meerdere malen gezegd, Quinten Hermans. Waar is hij? Wat doet hij? Wat is er met hem aan de hand? En waarom rijdt hij niet?
In blinde paniek.
Precies. Totdat we er uiteindelijk eigenlijk op werden gewezen dat hij dat al lang had gezegd. Dat hij na het EK een break zou houden. Bewust doorgetrokken na het wegseizoen en nu even rust. Maar pak je dan echt de rust, Andries?
Ja, nou, we raakten dat onderwerp net al een beetje aan. Als je dus het goed wil doseren, dan moet je af en toe zo'n break pakken. Maar Quinten Hermans heeft dus doorgereden direct na het wegseizoen, volgens mij 5-6 crossen tot en met het EK. Die gaat dan vanaf volgende week weer crossen. Dit is dan eigenlijk zijn winterstop soort van. Maar ik weet niet of dat dan genoeg decompressie is. Dat is dus een ruime maand. Je moet ook weer opbouwen. Misschien is de cross ook wel een ideale opbouwer naar het wegseizoen. Dat zien we natuurlijk wel bij de belangrijkste voorbeelden van de Poel en Van Aert. Maar ik vroeg me ineens af van ja, dit is natuurlijk wat we al jaren zien bij, ja, bij de grote drie. Of de grote twee of de grote één. Daar komen we zo op. maar dat zijn wel aliens. Kunnen mannen als Hermans dat dan ook op die manier hun seizoen indelen?
Ja, dat is de vraag natuurlijk. En dat zullen de crossen waarin die weer aan het vertrek staat, zullen dat uitwijzen, denk ik. Het is denk ik heel persoonlijk. Voor de een werkt een bepaalde aanpak heel goed. Voor de ander is het misschien de minst slechte. Of is het juist iets wat je niet moet doen. Ja, dat is, ik weet niet. Ik vind het heel moeilijk om daar van afstand over te kunnen oordelen.
Als je nu kijkt naar wat Hermans in het afgelopen wegseizoen heeft laten zien, is het dan dat hij misschien wel daar heeft laten zien tot wat zijn lichaam in staat is, dus dat hij dan dit nu in principe aan zou moeten kunnen?
Eigenlijk wel, ja. En hij gaat natuurlijk naar Alpecin. We hadden het vorige keer over, moet je dan niet nog zoveel mogelijk crossen voor je, nou ja, de werkgever waar je gaat vertrekken? Hij gaat dus in ieder geval niet meer zoveel crossen voor Intermarché, maar straks lekker voor Alpecin als ploeggenoot van der Poel. En ja, daar zullen ze heus wel inmiddels verschillende manieren weten hoe je zo'n winter kan indelen.
Dus ja. Hij heeft wel, gek genoeg, misschien aangegeven dat hij twijfelt of hij het WK gaat rijden. Is natuurlijk niet de enige die daaraan twijfelt. Een Pidcock twijfelt ook. Ik zou bijna zeggen, het WK, is dat überhaupt een vraag die je moet stellen van rij ik het WK of niet? Daar wil je goed zijn, daar wil je jezelf laten zien. Zeker iemand die misschien wel top 5 kan rijden. Hoe denken jullie daarover?
Ja, dat is krankzinnig. In het verleden was het WK gewoon het moment. En misschien wel het enige echte hoofddoel. Het ging uiteindelijk om de trui. Misschien dat Sven Nys daar een van de eerste was die zei van ik heb misschien die wereldtitel maar 2 keer gepakt, maar wel 10 keer de wereldbeker. Maar ik heb het gevoel dat het ontstaan is vorig jaar bij het EK in bij het WK in Amerika. Ja, dat was logischer om dat te bevragen of je daar naartoe moest gaan, want dat was een flinke onderneming. Maar ja, nu is het in Hogerheide. Ja, dat is toch ook prima te combineren met bijvoorbeeld het openingsweekend eind februari. Er zit 3 weken tussen. Dus ik snap niet waarom dat voor de grootste namen een vraagteken is.
Ja, helemaal eens. Ik denk dat we hebben toch in de recente jaren gezien dat een Van der Poel en Van Aert na een goede veldritwinter tot en met het WK gewoon een uitstekend voorjaar hebben gereden een paar keer. En juist de keren dat ze dan van die keuzes maken en minder veldritten doen, zie je dat dat niet per se een heel veel betere aanpak is.
Zou je kunnen zeggen bij Pidcock dat hij dan niet per se voor dat voorjaar gaat, maar dat hij nog andere plannen heeft? We zagen hem in de Tour natuurlijk ook lang voor het klassement meedoen. Dat hij gewoon dat kan me voorstellen, hè, als je niet voor de klassiekers gaat. Maar volgens mij gaat hij daar wel voor. Dat je dan zoiets hebt van oké, op een gegeven moment moet ik weer dat veld uit. Dus is hij een uitzondering?
Ik denk wel dat Pidcock, kijk, we praten nu, hè, we spreken ook, daar spreken we zo meteen over. Is het nou een grote drie of niet? Maar hij wordt natuurlijk ook al, als wegrenner wordt hij wordt hij denk ik al hoger op waarde geschat dan wat hij tot nu toe heeft laten zien. Ik heb zoiets van Pidcock, laat eerst maar eens zien wat je kan in zo'n voorjaar. Wat je kan in een grote ronde voordat je allerlei keuzes gaat maken en hoe zeg je dat? Zo selectief gaat zijn in je planning.
Ik ben heel benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen. Uiteindelijk door dit soort dingen te skippen. Ik denk gewoon dat het ook voor je nieuwe ploeg niet het allerbeste is om je hier niet te laten zien. Van Pidcock denk ik ook dat Ineos misschien nog wel eens gaat zeggen, nou, we willen je graag zien in de Ronde van Vlaanderen, maar misschien moet je toch ook nog maar even hier in het veld laten zien. Want daar hebben we je ook wel echt nodig.
En daar is de uittredend kampioen, hè. Kom op, die trui moet je altijd verdedigen.
Altijd. Als je geblesseerd bent of om wat voor reden dan ook echt fysiek niet in staat bent om te gaan, dan moet je hem niet verdedigen, maar anders gewoon verdedigen. Tot zover al het nieuws van, laten we zeggen, ongeveer de afgelopen 2 weken. Dan kunnen we eigenlijk niet anders dan meteen hop door de echte modder van vandaag in. Een cross in Ierland. Als ik het goed heb, voor het eerst op de wereldbekerkalender. Toegevoegd ter vervanging van Londen. Zeg ik dat goed?
Volgens mij wel, ja.
Ja, hè? Ter vervanging van Londen. Dus in Ierland gecrossed. Hadden jullie enig beeld bij wat dit zou gaan opleveren, jongens?
Geen flauw idee. Wel een beeld bij Ierland en bij fietsen in Ierland met die groene glooiende velden en een rotsige kustlijn. Maar ja, dit is in Dublin, dus dat helpt al niet. En überhaupt, ik dacht, wordt het dan zo'n troosteloos veldje. We hadden het parcours al best wel lang geleden gezien, hè? Want het stond al een tijdje uit. Dus daar had ik een beeld bij. Maar toen dacht ik, ja, het zal toch niet zo'n sfeerloze bende worden daar ergens. Maar niets van dat.
Nee, schitterend, hè? Ook weer heel veel Belgen natuurlijk.
Ierse Belgen?
Nou ja, je zag heel veel van die blauwe, wat is het ook alweer? Zwart-geel-rode mutsen. Dus die waren in grote getalen weer afgezakt naar Ginder.
Als ik er zo een beetje over nadenk, denk ik, weet je, de Ieren, ook als je kijkt naar rugby bijvoorbeeld, het is wel een strijdlustig volk of zo. En daar hoort het veldrijden natuurlijk wel bij. Ze schuwen in heel veel opzichten een klein beetje strijd niet. Dus wat dat betreft klopt het natuurlijk wel. Dus het feit dat het er zo vet uitzag, dat het zo leefde. En dat het misschien ook wel een heel zwaar, tof, interessant en modderig parcours was. Ja, is misschien wel gewoon heel logisch te verklaren met het volk als de Ieren.
Ja joh, voor de Ieren is dit waarschijnlijk een laffe sport. Helemaal geen vuistslagen en ja, je hebt alleen maar met je fietsen te maken. Alleen je fiets is je tegenstander.
Nee, maar ik denk dat wat we gezien hebben vandaag qua ondergrond en qua strijd, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. De totale vuiligheid waarmee ze in de ronde reden. Dat was wel echt Iers hoor, denk ik. In combinatie met die kou en dan die gasten die gewoon met hun blote handen staan aan te moedigen. Ja, dat is geweldig om te zien.
Heeft het ermee te maken, want we hadden het er volgens mij in de vorige podcast inderdaad al over, dat het parcours 1,5 week, 2 weken geleden toch daar al lag. Heeft dat er ook mee te maken dat het vandaag zo'n ontzettend gore bende is geworden?
Ja, lijkt me wel. Sowieso wordt zo'n parcours kapot gereden op een dag. We hebben het wel eens over. Hè? Vanaf de eerste categorie die rijdt om 1 uurtje of 11. Dat is een ander verhaal dan de elite mannen om 3 uur of 4 uur. Maar als het er al 1,5 week ligt, dan ja, we zagen dat veel renners nog een graskantje zochten. Nou, dat graskantje, dat was aan het begin van de dag was er ook al niet meer zoveel over.
Het is natuurlijk een hopeloze bedoeling om in een parcours dat al 1,5, 2 weken kapot gereden wordt op zoek te gaan naar een graskantje. Daar is waarschijnlijk ook nog een paar keer heerlijk Iers weer overheen geweest. Dat hadden we vandaag naar mijn idee niet echt. Ik zag hier en daar een zonnetje. Een modder was er genoeg, maar regen.
Nee, maar zag je die? Zag je dat sneeuwlaagje nog liggen tot ver in de elite-wedstrijd?
Ja, dat was gewoon
de waterkou spatten van het scherm.
Nee, maar dit is toch helemaal wat je verwachtte en hoopte bij een cross in Ierland. Niet van dat droge, dat gorddroge gedoe zoals in de Verenigde Staten. En je hebt het over een parcours kapot rijden. Maar dit is toch juist hoe het hoort?
Nou ja, misschien wel inderdaad. Dit is in ieder geval waarom wij ook zo graag naar het veldrijden kijken. Vanwege het ploeteren en het strijden. Ik wou zeggen, genoeg lekkermakerij gehad over dit parcours en de omstandigheden. Laten we gaan naar het verloop van de wedstrijd. Waarbij je eigenlijk best wel lang een heel groot peloton zag. Dat hier en daar ook wel tot wat problemen leidt. Iets waarvan ik dacht, dat zie je niet heel vaak in een veldrit, toch?
Nee, maar en zeker niet hier. Want ik dacht eigenlijk van tevoren, zo werd het ook een beetje afgedaan op de sociale media qua beelden. Dit wordt zo'n weilandcross. En dat wordt een soort Dendermonde. En dan gaat Van Aert een beetje brommeren. Die moet alleen in de eerste ronde nog een paar plekjes opschuiven. En dan wordt het zo'n halve loopcross. Dat was een beetje het beeld dat ik ervan had. En vervolgens rijdt hij de rest op grote achterstand. Maar dat was het ook niet, hè, qua parcours. Het was wel modderig, maar het was niet heel veel lopen eigenlijk. Het was vooral echt een beetje, het was heel technisch.
Viel me
ook op. En ik heb een aantal keer een behoorlijk wat gasten ook zelfs op best wel lang zandstuk wat erin lag, ook gewoon volledig zien doortrekken. De eerste 5, 6, 7, 8, als ze nog een beetje kracht over hadden, die trokken daar ook door. Terwijl dat toch vaak een stuk is waar je vanaf de helft vaak wel moet gaan lopen.
Die zandbak bedoel je?
Wat? Ja.
De hippies,
wat is daar aan de hand dat ze konden lopen?
De hippische zandbak, hè? Want er stonden ook nog een paar van die van die balken voor de paardensport. Want het is dus een beetje het Ierse Papendal, begreep ik. Van onder meer Jeroen van Belgen, begreep ik dat. Ik vond een heel mooi parcours. En wat je al zegt inderdaad, een grote groep verbaasde mij ook.
Ja, een grote groep die best wel lang bij elkaar bleef. Waar veel mensen van positie bleven wisselen. Maar hadden we nou mensen die er eigenlijk vanaf moment 1 al steady uitzagen, Wouter?
Nou ja, wat voor wedstrijd hebben we gezien? Je kan ook zeggen dat eigenlijk iedereen van die top 6, top 7 wel een moment in de wedstrijd heeft laten zien hoe hoog het niveau is dat hij kan halen. Echt, we hebben bijna volgens mij iedereen wel in de kop of tenminste in de top 2, top 3 zien rijden. Ja, dat is geweldig om te zien. Dat elke ronde weer, bijna elke ronde zag je had je een andere nummer 1.
Waaronder ook, misschien niet op 1, maar wel top 3, Pim Ronhaar. Ik dacht wel van, nu moeten we eventjes, hier moeten we even aandacht aan besteden. Want een paar weken geleden verkondigde Ronhaar van, ik ga niet meer voor de belofte rijden, want ik ben klaar voor de profs. Dat vond ik wel gek, want ik dacht, ja, ik heb hem nog niet heel vaak bij de top 5 bijvoorbeeld gezien. Daar eindigt hij vandaag dan ook niet, maar hij reed heel lang in de wedstrijd daar wel mee. Had een hele goede start. Was de meest vooruitgeschoven trekbalwazen-lineman. Dus dat vond ik wel indrukwekkend. Hoe hebben jullie gekeken naar sowieso de Nederlanders? Clubje van 4 bij de eerste 10 lange tijd.
Nou, ik vond het wel in zo'n cross. Is het toch weer. We hebben vaak genoeg gezien. Daar hebben we het hier ook vaak genoeg over gehad. Lars van Haar tegen een Zwickie Belgen. Dat konden we hier zeker niet ontwaren. Dus dat soort gasten gewoon op zo'n zwaar parcours in zo'n hele groep er heerlijk bij blijven zitten. Ja, ik vond het heel vet. Corné van Kessel reed op een gegeven moment ook nog een tijdje. Vierde, vijfde, zesde. Dat ik dacht, vrek, Corné is ook weer back on track. Dus we hadden echt een mooi clubje mannen bij elkaar die hier het rood-wit-blauw aan het verdedigen waren voor hun wisselende ploegen. Maar we keken gewoon lekker naar de Nederlanders, toch?
Ja, zeker. En niet alleen de Nederlanders in de wedstrijd, want ik vroeg me af, wie zullen er vandaag meer stress hebben gehad? De renners of de mechaniciens?
Omdat ze zo vaak moesten poetsen, bedoel je?
Nou ja, dat is je werk. Maar op een gegeven moment reden er 12 man, en het was nog steeds een kopgroep van 12 man halverwege, tegelijk de materiaalpost in. 12 tegelijk. En nou ja, dan weet je dus dat ze op...
Ja, dat was spits in de pits.
Het was echt meer dan spits in de pits. Dat had later ook nog wel weer gevolgen. Maar je zag daar dus dat, omdat je op landen verdeeld staat, wat dus ongebruikelijk is, want je rijdt natuurlijk voor je merkteam, dat ook echt wel voor een beetje chaos zorgde. Van, waar moet ik eigenlijk zijn? En struikelen over fietsen.
Weten jullie hoe dat werkt eigenlijk? Met wanneer geef je aan dat je zometeen een nieuwe fiets wilt? Geef je dat een halve ronde van tevoren aan, dat je zometeen komt wisselen? Of moet die fiets maar gewoon klaarstaan op het moment dat jij de pits in rijdt?
Dat laatste. Okay. Ja. Je ziet tenminste, dat volgens mij werkt het zo. Want je ziet die mechaniekers ook echt zo hun nek uitstrekken om te kijken, oké, gaat hij hierin rijden? En dan moet je klaarstaan. En dan moet je ook nog aan de goede kant staan, hè, voor de linkspoten.
Zijn er niet veel, maar een aantal die halen hem links.
Even in WK voetbaltermen, linkspoten.
Zo reden we eigenlijk best wel het eerste stuk. Hebben we de rectificatie voor Ronhaar nu eigenlijk gewoon heel duidelijk gemaakt? Jawel, toch?
Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden, omdat ik wel kritisch was.
Ja, nee, hij logenstraft, denk ik, die kritiek van jou wel. Hij laat gewoon zien dat hij het niveau in elk geval vandaag kon halen. Dus ja, een schitterende prestatie wat mij betreft.
Ja, ik denk ook als hij nu nog in een paar van dit soort crossen laat zien dat hij er echt bij zit, dan hadden we dit nooit mogen zeggen. Na die vele positiewisselingen en de drukte in de wisselpost kwam het er uiteindelijk toch neer dat Wout van Aert zich langzaam maar zeker naar de kop duwt. En dan overkomt hem iets, waarschijnlijk op zoek naar die laatste millimeter gras die daar ligt. Maar het draait een spandoek tussen zijn achteras, derrière, zoiets dergelijks.
Een handdoek.
En een handdoek. Maar hoe kan dit?
Ja, dat kan gebeuren toch? Ik bedoel, ja, dat zo'n ongelukje zit in een klein hoekje, denk ik. En ja, voor hem ook heel gelukkig dat hij net als, was het nou Fan van Empel een paar weken geleden? Of Puk Pietersen?
Van Empel?
Ik weet het niet eens meer. Dat hij nog terug kon lopen en snel toch de pits in.
Van Aert die super dicht langs de nadar gaat, hè? Dat is ook wel eens slechter afgelopen trouwens. Maar volgens mij was het uiteindelijk dan de doek van de familie Zweek die dan in zijn derrière terecht kwam. Hij viel eerst in zijn voorwiel, toen probeerde hij hem er al uit te halen. En toen schoof die doek naar achter. En volgens mij een ronde daarvoor, of twee ronden daarvoor, had hij ook al een soort pirouette gemaakt. Wat was dat, Wout?
Ik weet niet, dat moment kan ik me niet meer zo goed herinneren.
Ja, ook net voorbij die pitstrook, dat hij vast schoof in de blubber. Achteraf gezien heeft hij best wel vaak wat tijd goed moeten maken.
Ja, nee, maar hij was denk ik duidelijk al, hè, was hij gewoon de sterkste. Iedere keer kwam hij van achterstanden terug, reed hij gaatjes dicht, moest hij mensen voorbij steken. Dus ik denk, ja, de oververdiende winnaar, toch?
Ja, maar ik had het gevoel niet dat hij echt de met kop en schouders bovenuit zat. Dat had ik niet.
Maar en waarom had je dat niet?
Omdat het hem ook wel een paar keer echt, dat het wat langer duurde voordat hij die aansluiting dan weer gemaakt had. Het was niet dat hij er in één poef naartoe reed, zoals we bij sommige anderen zagen. Of bijvoorbeeld bij Puk Pietersen in de vrouwenwedstrijd. Dus omdat die groep zo groot bleef vooraan, ja, dacht ik, nou, misschien is het dan toch wel voor Pidcock. Die maakte eigenlijk een betere indruk, vond ik.
En
toen nog wel.
Als we even een paar stappen door de wedstrijd nemen, dan is het uiteindelijk Van der Aert die wint, maar Pidcock niet. Waar denk je dat het dan aan ligt dat, terwijl Pidcock zo sterk was, dat hij niet wint?
Hij had het koud.
Mag toch geen in het veld rijden toch geen argument zijn?
Ik weet niet wat het was. Je zou zeggen, Pidcock, ik weet het is geen Groot-Brittannië, Ierland, maar dat hij wel denkt, nou, nu zijn we een beetje op mijn terrein of in mijn hoek van de wereld. Tot en met de vijfde ronde zag het er prima uit. Dan heeft Van Aert die inhaalrace, dan is Van Aert erbij. En dan om onbegrijpelijke redenen hangt Pidcock ineens in positie 7 van de 7. Waardoor de versnelling van Van Aert eigenlijk, ja, Isebiet zit in het wiel van Aert. Ja, die was al helemaal op. Hè, die is er helemaal doorheen gezakt uiteindelijk ook.
Nou, ik dacht juist, op een gegeven moment in de wedstrijd dacht ik van, hey, Isebiet is eigenlijk was het al voor het punt dat hij de laatste weken pas er doorheen kwam. Was hij al heel sterk aan het rijden. Ik denk, nou, als die weer zo'n tweede helft van de cross in petto heeft als de laatste weken, dan gaan we weer een Isebiet-show zien, zoals in het begin van het seizoen. Maar ja, dat werd hem ook niet. Ja, ik weet niet wat het is. Ik denk toch dat dan uiteindelijk het vlammetje uitdooft. En dat dat ook met Pidcock is gebeurd.
Ja, en uiteindelijk wint Van Aert dus deze cross. Het wordt Zweek 2 Pidcock 3.
Ja, maar Zweek, jongens. Mag ik daar wat over zeggen?
Graag.
Ik wil dan toch graag even teruggrijpen op wat ik natuurlijk een aantal weken geleden heb aangekondigd. Met een misschien wel iets te ferme stelligheid.
En je gaat het niet elke week claimen, Wout. Daar heb ik echt geen zin in.
Nee, maar... Kijk, Laurens Zweek heeft van zo'n beetje de laatste 10, 11 crossen... heeft hij nog één keertje Izerbeat voor zich moeten dulden. En dat was in een superprestige cross waar hij minder belang aan hecht. Althans wilde hij natuurlijk ook winnen, die superprestige. Maar in de wereldbeker sindsdien is het gewoon Zweek wat de klok slaat. En dat vind ik toch echt formidabel om te zien. Niet omdat ik dat zelf geroepen heb, daar gaat het me niet om. Maar ik vind dat zo vet dat Zweek ja, echt die vechtersmentaliteit heeft. Van bam, ik zal eens hier eens even laten zien wie die wereldbeker verdient te winnen.
En precies, is het wat jou betreft dan ook nog spannend in dat klassement?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het verschil, dat kan met één slechte cross van Zweek kan dat weer op zijn kop staan. Maar het is natuurlijk wel zo, zeker als we noemen het dan toch maar even voor het gemak, de grote drie er vrijwel consequent voor gaan zitten. Ja, dan zijn er minder punten over om te rapen. Dus ja, wat dat betreft heeft Zweek dat heel goed uitgekiend.
Ja, want Izerbeat wordt uiteindelijk zevende.
Ja, en ik denk wat dat betreft Izerbeat dat die toch... ik weet dus niet of die dat nou slim heeft aangepakt dan vandaag. Of die zich zo nadrukkelijk in het gevecht moet mengen om de cross te winnen of het podium te eindigen. Of dat hij aan zijn punten moet denken. Wat denken jullie?
Ik denk dat hij het juist een keer anders heeft geprobeerd aan te pakken. Dat hij een paar keer nu die goede tweede helft van de wedstrijd heeft. En dacht, ja, dan moet ik zo'n inhaalrace hebben. Zeker nu Van Aert en Pidcock erbij zijn. Dan moet je gewoon in het begin van de wedstrijd erbij zitten als ze gaan. Ik denk dat hij daar ook wel een beetje op rekende. Maar ze gingen niet. Experiment mislukt en volgende keer gewoon opnieuw proberen. Ja,
binnenkort is er voor hem weer een kans en dan gaan we zien wat er gebeurt met dat klassement. Laten we nog heel even kijken wat er bij de vrouwen speelde. Die werkten natuurlijk hetzelfde parcours af.
Klassement.
Beschrijf even, waarom was dit nog veel spannender?
Nee, ik bedoel, het klassement is nog veel spannender. Maar dat is natuurlijk niet waar, want dat is echt een straatlengte. Waarom was het spannender?
Vertel. Nou, waarom was het een interessante, spannende en leuke wedstrijd bij de vrouwen?
Ik weet niet of het spannender was, maar ik vind het wel leuk dat je, zoals we Van Aert tegen Van der Poel hebben, dat er echt een nieuwe moderne tweestrijd is bij de vrouwen, van Empel tegen Pietersen. Dat is gewoon het duel. En het leuke is dat er echt twee verschillende types zijn. Volgens mij zei jij de vorige keer, Wouter, dat Pietersen dan de vrouwelijke Van der Poel is. En Van Empel is dan de nieuwe Vos. Maar je weet gewoon, je voelt bij Pietersen, oké, de balk is komen. Dus die gaat springen. Dus die kan daar een kleine voorsprong pakken. Wat doet Van Empel? Die heeft het vermogen. Dus die gaat vlak voordat we bij de balken zijn, gaat zij ervoor zitten, zodat Van Pietersen er niet langs kan. Want ze gaat niet alleen ervoor rijden, ze gaat ook een beetje... Nou, hinderlijk ervoor rijden. Of in ieder geval redelijk in de weg. Dat Pietersen er ook nog omheen moet. Je weet, de sprint, daar is Van Empel vaak net iets explosiever bij de aanzet. Of die gaat vaak als eerste die laatste bocht in. Dus Pietersen probeert dan in die laatste ronde telkens op de technische stukken het verschil te maken. Ja, ik vind dat heerlijk.
Ja, maar ik vind het wel op het randje hoor, wat ze deed bij die balkjes. Jullie niet? Dat je daar zo opzichtig ook met je fiets ook haar gaat hinderen?
Het is onderdeel van een tactiek. Ja, ik weet niet of ik het de allermooiste vind. Dit is ook een manier waarop je een wedstrijd kan winnen natuurlijk.
Ja, maar dit is toch de cross. Na elke bocht, als je weer moet optrekken, nog eventjes inhouden, nog een beetje remmen, zodat degene achter je nog meer snelheid verliest.
Ja, die raakt het momentum kwijt dan.
Zo werkt dat toch? Ja.
Nee, ja, oké, natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel... ik vind het niet het mooiste om te zien. Je wil gewoon een eerlijke strijd zien. Waarbij ieder op zijn sterke punten vooral tot zijn recht komt.
Ja, dan wil je het wel zien op zijn allereerlijkst en zijn allernetst. En ik denk dat naar welke sport je ook kijkt, er ook momenten zullen zijn waarop er gewoon een beetje nasty verdedigd wordt of wat dan ook. Weet je wel, we hebben al eens eerder gezegd, toen zei ik eigenlijk, Vos doet het altijd netjes, doet het altijd eerlijk, doet het altijd fair. En toen werd het terecht gezegd door jou, volgens mij Andries. Ja, ze heeft ook wel eens een tijdje in een wiel zitten bijten en is er vervolgens overheen gesprint. Ja, dat is ook wel zoals het werkt.
Tuurlijk, maar dat is weer, dat vind ik weer iets anders. Maar dat, ik bedoel, iemand hinderen zodat hij niet lekker over die balkjes kan springen. En natuurlijk moet Pieter ze ook zelf zorgen dat ze niet in die... Want iedere keer kwam ze toch weer in die situatie. Uiteindelijk moet je daar natuurlijk ook zelf dan wel slimmer in zijn, denk ik. Maar we hebben natuurlijk los daarvan...
Of is het slim?
We hebben zo'n zinderende wedstrijd gezien.
Kracht? Ik denk dat het juist van dat het niet met slimheid te maken heeft, maar dat Van Empel gewoon precies haar wedstrijd zo ingedeeld heeft dat ze op die stroken ervoor zorgde, koste wat kost, dat ze voor Pieter zat. Kortom, dat vind ik leuk aan dat duel. Hè, dat het gewoon. Dat je kan er eigenlijk nog niet een stempel op zetten van wie is nou de beste crosser van die twee.
Gaat het WK uiteindelijk tussen deze twee?
Ik denk wel dat je vandaag zag, ondanks dat het dus heel dat stuivertje wisselen was, had ik wel het gevoel dat Van Empel wel de overhand had. Die dicteerde, die liet af en toe, liet ze, om in voetbaltermen te praten, liet ze Pietersen de bal hebben, maar wist ze zelf gewoon de controle te houden.
Eens, ja, dat gevoel had ik ook wel. Maar gewoon onderaan de streep en met het WK in het inzicht, denk ik... Dat niet zo duidelijk te zeggen is. Dat Van Empel dan de favoriet zou zijn ten faveur van Pietersen. Dus, maar ik denk dat de rest inderdaad daar niet heel dicht in de buurt komt. Misschien Van Anroy nog. De rest zie ik het eigenlijk niet doen.
We gaan zien waar dat dan uiteindelijk in de seizoensfinale die het WK heet op uitdraait. En wat het ons ook in de tussentijd heel veel nog voor mooie wedstrijden brengt. Tot zover de crossen van deze week. In de korte tijd die deze podcast nog duurt, toch nog heel even kijken naar de cross in Antwerpen, waarbij het eerste duel was tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Waren jullie vooral euforisch over het feit dat ze weer samen in het veld waren?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hiervoor kijken we naar de cross. En daar kijk je dan heel lang naar uit, want het begint al in september en 3 maanden later was het zover. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, want van de cross hadden we sowieso, maar ik blijf er dan ook echt voor thuis.
Ja, dit is waanzinnig natuurlijk. Ik bedoel, kijk, zeker van de Poel en dan helemaal van de Poel gewoon met de beste tegenstander die kan hebben, Wout van Aert. Ja, dat is gewoon alsof je naar Ronaldo van vroeger zit te kijken, weet je wel. Zo goed. Ja, dat wil je zien. Dat willen de mensen zien.
Dat wil je zien. Ik ook. Meteen. Niet heel veel later, na deze wedstrijd, kwam ons wel een statistiekje. Zo door een man in een lange jas werd hij onder de deur doorgeschoven. Waarbij een vergelijk was gemaakt. We hebben het vaak over de grote 3, of toch in ieder geval de grote 2, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Waarbij over de afgelopen jaren een vergelijking was gemaakt dat ze tegen elkaar crossen en wat dat in veel gevallen oplevert. Als je daar naar de cijfers kijkt, dan is het toch voornamelijk Mathieu van der Poel die hier de wedstrijden wint. Deze desbetreffende luisteraar Kees, die ons dit toestuurde, die had er in zijn lunchpauze ook nog even een berekening op losgelaten. En dat betekende dat in de onderlinge duels bij de senioren 71% van de wedstrijden gewonnen is door Mathieu van der Poel. En 28% van de wedstrijden, of dus eigenlijk 29% van de wedstrijden door Wout van Aert. Mochten we ooit één grote willen uitroepen op basis van deze cijfers, dan lijkt dat toch wel Mathieu van der Poel te zijn. Verbaast het jullie?
Ja, maar dit zei ik tot de vorige keer al. En ik ben heel blij dat Kees dit inzichtelijk heeft gemaakt. Nee, maar ja, Van der Poel is gewoon echt de allerbeste crosser, denk ik, die ooit bestaan heeft. En dat doet helemaal niks af aan de anderen. Maar ja, die man heeft zoveel kwaliteiten natuurlijk. Ik bedoel, wat kan die niet? Hij is explosiever,
technischer. Hij heeft
de grootste motor.
je moet vooral heel blij zijn dat er gewoon een opponent is als Van Aert in het tijdperk van de pool. Ik denk dat dat het is, dat er naast zo'n superster die nou, al die dingen heeft die je net opsomt of wilde opsommen, Wouter, dat er iemand nog enigszins in de buurt komt waar Van Aert misschien op de weg dan weer completer is, gewoon in het hele arsenaal. Ja, is de cross gewoon het speelterrein van speelvogel van de pool. Dus die statistiek verbaast me niet. Maar dat het nu toch al, dat Van Aert al zo competitief zou zijn in dat eerste duel, dat biedt wel hoop, vind ik, voor wat er nog gaat komen. Wat er gaat ook wat komen.
Ja, zeker. Maar geeft het niet wel een beetje te denken hoe klein de verschillen vandaag waren? Denken jullie dan ook niet aan die roze olifant?
Nee, want Van Aert heeft dus 1 keer 20 seconden moeten goedmaken met die doek. En nog een keer 10 seconden. Dus eigenlijk rijdt hij er dan, ik weet dat het niet zo werkt, maar eigenlijk rijdt hij er gewoon 3/4 minuut vooruit.
Ja, oké. Okay, dat
scorebordjournalistiek.
Ja,
okay.
Ja, dit is zeker scorebordjournalistiek. Maar goed, ja, dat opgeteld zou je wel kunnen zeggen dat hij waarschijnlijk nog sterker was geweest als hij deze inhaalmanoeuvres niet had hoeven doen.
Maar dan die andere, hè, de andere component van de grote drie, Pidcock, ja, hoort hij er dan eigenlijk wel echt bij? Of is dat een beetje geforceerd?
Dat is op basis van deze statistiek vrij geforceerd. En is het vooral toegevoegd misschien door de leden van de schuine kant?
Nou, nee, niet door de... Nou ja, ook misschien. Maar het is natuurlijk leuk om van een tweestrijd een heilige drie-eenheid te maken. Maar voor de cross is het heel belangrijk, hè, internationaal gezien. Dat je zegt, we hebben een goede Nederlander, goede Belg en een uitmuntende Brit. Maar eigenlijk, hoeveel crossen heeft Pidcock nou gewonnen? Volgens mij heeft hij Namen een keer gewonnen. Hij heeft... Hulst heeft hij gewonnen en het WK en dit jaar een cross. Valt wel mee.
Ja, hij heeft niet superveel gewonnen, maar misschien wel met name door het winnen van het WK wordt hij nu in dit rijtje gezet. Maar ja, het was een beetje een leeg WK wat dat betreft. Dus ja, telt het dan helemaal.
Maar ja, misschien moet hij dat wel doen, hè? Gewoon iets meer zijn momenten uitkiezen. Net als Van Aert. En dan kan hij op een goed moment, een goede dag, kan hij het doen.
We gaan afronden, jongens, want er komen nog heel veel prachtige wedstrijden aan. En daarna is de schuine kant er ook weer. En dit zijn wedstrijden waarbij ze alle drie te zien zijn in de drukke kerstperiode. Wordt er een aantal dagen bijna achter elkaar gecrossed. We beginnen eerst komende week in Val d'Isole. Maar daarna gaan we naar Mol, Gaveren, Heus de Zolder, Diegem en Loenhout. En dat allemaal op een postzegel van 7 dagen, 5 crossen. En we gaan ze dus veel zien, Wout van Aert, Van der Poel en Pidcock. Hebben jullie de nootjes en de glühwein al besteld om op de bank te gaan zitten?
Ja, het is na het kerstdiner, hè? We beginnen weer in Gaveren. Dat is de tweede kerstdag. Het is een mooi excuus om je dan onder een diner uit te praten misschien.
Ja, wellicht.
Ja, nou, het is toch fantastisch dat ze daar ook alle drie rijden. En dat ze dus dat drukke programma, anders krijg je misschien van ja, maar die was frisser, want die heeft gisteren niet gereden. Dit is eigenlijk de heilige week van de cross die daar aankomt. Het is ook de heilige week in heel veel delen van de wereld, maar ja, wat wil je nog meer?
Ja, voor de cross is dit echt een fantastische week, toch? Dit is echt een ultieme krachtmeting.
Heb jij een cross waar je het meest naar uitkijkt, Teun? Van die vijf?
Heb ik een cross waar ik het meest naar uitkijk van die vijf?
Of misschien wel Val d'Isole?
Nou, eigenlijk wel. Maar dat is meer omdat het de setting zo anders is dan dat je hem nooit ziet. Een sneeuwsetting in een cross. Hij is er nu voor het tweede jaar, voor het derde jaar. Ja, precies, voor het tweede jaar. Ja, het is echt een setting die er zo vet uitziet. Misschien daar nog wel meer naar uitkijkt dan naar al die andere crossen.
En Van der Poel rijdt daar dus zeg maar alleen, hè? Zonder nou, die andere twee. Denk je dat hij dat ook kan? Lekker glijden in de sneeuw?
Ja hoor, dat kan hij zeker. Hij is zo behendig op die fiets. Hij heeft lekker getraind in de Spaanse zon. In het zand en hij glijdt daar super makkelijk door die sneeuw heen. Ik heb nog geen foto's gezien eigenlijk van hoe het er nu bij ligt. Maar ik reken gewoon een beetje op sneeuw.
Volgens mij hebben ze inderdaad niet die nep sneeuw nodig. Is het gewoon weer
is het genoeg echte
sneeuw. Ja. En wat een contrast toch, hè? Dan vlieg je van de Spaanse trainingstage naar de Italiaans berggebied met een halve meter sneeuw.
Ik snap, het lijkt mij dus voor je gezondheid eigenlijk niet zo best om van hartstikke mooi weer in een om nabij het vriespunt een uur lang te gaan crossen en je trainingsrondjes en alles. Dus het verbaast me eigenlijk dat hij het doet.
Ja, dus zou het dan eigenlijk ongezonder zijn om op trainingsstage in het buitenland te gaan? Moet je niet eigenlijk gewoon lekker de hele winter in België blijven?
Op basis hiervan is daar best wat voor te zeggen.
Ja, je hoort ook weer dat het voor je weerstand ook weer goed is, hè, om temperatuurswisselingen te hebben. Dus dat hoor je nu natuurlijk ook met de energiebesparing discussie. Maar inderdaad, het risico op ziek worden, ja, is er ook.
Is ook zeer aanwezig. We gaan zien hoe Van der Poel dat doet in Val d'Isola. En of hij dan al de volgende crossen ook gewoon weer aanwezig is. Dan zijn wij er ongeveer ook weer, om precies te zijn, op de 28e. Na de superprestige van Diegem. Dan gaan we ook zien hoe de ontwikkeling is geweest in alle klassementen. Of er nog steeds een strijd is tussen Iserbiet en Sweek bijvoorbeeld. En Van Empel en Pietersen. Nabeschouwen we deze heilige week.
In levende lijf, hè? Want we hebben dat nu twee keer via zo'n verbindingje gedaan. Maar dan ben ik gewoon weer terug in het koude Nederland. Zin in.
Heerlijk vooruitzicht voor ons. Je bent nu al op een soort trainingskamp daar op een Spaanse berg.
Niet ziek worden.
Precies. Dit was hem dus. Deze aflevering van De Schuine Kant. Wil je ons volgen, dan kan dat met name op Instagram. Instagram moet ik eigenlijk zeggen. Ik klink nu echt als een heel erge boomer. Dan heten we gewoon @deschuinekant. En heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan vooral op podcastdeschuinekant@gmail.com. Ja, zeg het maar.
Ja, Teun is stiekem ook gewoon een 68 uitgelubberde. Nee hoor, kijk maar, foto's staan op Instagram.
In Instagram. Na de kerst, dan zijn we er dus weer. Tot dan.
Adios.
Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingoal. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+.